One more tune to go before we have to leave, unfortunately. So, I'm gonna play a tune from that LP we were talking about so much those last weeks, because I lost one when we were playing together. And I'm gonna
fire it up, Greg.
I'm gonna play that wrestling tune I told you about. Let's go.
just to hear big men fall. I wear gum day last Tuesday night. I wear gum day to see this fight. This fella from Yugoslavia, they call him Victor Jovica. He and Mr. Fuji fought that night. Yeah, the audience, please.
So thank you for listening. We have to go.
Thank you everybody for tuning in.
Judging from
see the you next
reaction.
Month for next
the
edition.
And maybe I'm with you then. I don't know. I don't.
Hopefully,
we didn't make any plans.
So. Yeah, we didn't make. Let's see how our schedule will work. But for sure, me and Greg will do many, many more shows together. Hope you enjoyed.
Thank you, guys. See you next time.
Bye bye.
BNN VARA presenteert de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Naar de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. Bewerking Eva Gouda en Koen Karis. Deel 2.
Terwijl het voltallige personeel van het verzorgingstehuis van Malmkjöping druk in de weer is voor de 100ste verjaardag van Allan Karlsson, klimt het feestvarken stiekem maar demonstratief uit het raam.
Het busstation, hoe kom ik daar?
Als zuster Alice erachter komt dat Allan verdwenen is, wordt ze overmand door puur verdriet.
Allan Karlsson, ik vervloek de dag dat jij ooit geboren werd!
Die dag is 1 mei 1905. Alans moeder protesteert tijdens een mars voor het vrouwenkiesrecht zo de vliezen doormidden. De navelstreng is nog maar net doorgeknipt als vader Karlsson zijn vrouw en pasgeboren kind alweer alleen laat. De strijd om het socialisme te verspreiden in Zweden is groter dan de kleine Allan.
Ik Schult, Zweden, 1905.
Ja, neem me niet kwalijk. Ik snap het niet. Ik snap het gewoon niet.
Irene,
hoe oud is dat ding ondertussen?
Een week.
Een week?
Maar, ja...
En zijn vader is niet één keer thuisgekomen in die hele week niet.
Irene.
Nee, maar dat is ook...
Ongelooflijk.
Er waren optochten, protesten, belangrijke dingen. Die kun je niet zomaar afzeggen, natuurlijk.
Ja, nou, en wij zijn nu toch ook hier. Er was vandaag een vrouwenkiesrecht, Marge Vleen. En wij...
Nou, wat doen jullie in vredesnaam dan nog hier? Jullie moeten daar zijn. Wegwezen.
Ja, dat weet Irene, maar... stelt zich aan. Die kiesrecht mars is een totale aanfluiting. Mijn dochter was er vanochtend.
Een aanfluiting?
Ze hadden geen route gekozen. Het leek zo mooi symbolisch om bij iedere tweesprong rechts te kiezen. Ja, heel symbolisch. Maar drie hoeken om en die liepen dwars door hun eigen staart heen.
Ja, nou dan nog. Zij waren er tenminste. Ja. Zij zaten niet vast met
Met een baby, Irene.
En we hebben u gewaarschuwd. Stuk voor stuk hebben we u gewaarschuwd. Dit is hoe het gaat. U ligt hier, één berg miserie en hij is de hoort op. Ik had alleen niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren.
Ach, Irene, stil. Het is een lief menneke.
Wel, hè?
Ja, maar die gaat er ook straks van alles van u verwachten. Als je ze de kans geeft, dan lopen ze zo over je heen. Dat weten we nu.
Och, die man van mij... Die man van mij wil per se Zweden socialistisch krijgen. Nou, vraag me niet waarom, maar dat wil hij. Vindt hij belangrijk.
Nou ja, dat moet hij dan maar doen. Ik snap werkelijk niet hoe u hier zo kalm onder kunt blijven.
Als dat ei van een vent zo nodig het socialisme wil starten... dan heeft hij daar het vrouwenkiesrecht voor nodig. Dus dat is voor ons helemaal zo slecht nog niet.
En daarmee is zijn zaak dus belangrijker dan de onze?
Natuurlijk niet.
Dat zul je nooit doen.
Dag, dametjes. Lekker aan het bijkletsen. Kijk, Allan, het is eigenlijk heel simpel. Na de industriële en de Franse revoluties had je opeens het kapitalisme. Wat een duur woord is voor rijke uitzuigers die de arme, eerlijke boeren leegknijpen. Nou, en die arme, eerlijke boeren, die mogen zich dan verdedigen, toch? Ja, dat lijkt me logisch. En dat verdedigen, dat noem je klassenstrijd. Klassenstrijd. Zeg maar, klassenstrijd. En klassenstrijd, dat is de olie op het vuur van de socialistische revolutie. Het is een kwestie van tijd, wacht maar af. Nou, helaas snappen niet alle socialisten hoe de toekomst eruit moet gaan zien. Je hebt de sociaaldemocraten, de slappe zakken zijn dat. En die kun je met je pink nog pletten. Maar de slapste sociaaldemocraat is nog altijd beter dan een marxist. Marxisten, dat zijn de ergste van allemaal. En waarom zijn de marxisten de ergste van allemaal? Inderdaad, omdat zij denken dat het socialisme door de overheid gereguleerd kan worden. Door de overheid? Nou vraag ik je. Het is precies die overheid die ons jarenlang geld heeft afgetroggeld. Ja, dat krijg je als je zo'n Marx aanhangt. Zo'n ziek, zwak, misselijk ventje. Die man die was één wandelende zere plek waar je de vinger ook legde. De held van de arbeiders, die zelf ook nooit maar één dag fysieke arbeid leverde. En die zijn leven lang onderhouden werd door een vriend van hem. En zijn volgelingen, die zullen het socialisme wel eens even opzetten. Maar heel goed. Heel goed, mijn zoon. Ja, het is ook verschrikkelijk. Nou, en ik zal het je nog sterker vertellen. Er zijn zelfs, en dit geloof je niet, Alan, er zijn zelfs socialisten die niet tegen religie zijn. Goddomme, het grootste kwaad dat ons ooit overkomen is. Ja, dat geloof je toch niet? Ja, inderdaad, huil. Huil. Huil voor de vrouwen en de kinderen. Huil voor Zweden. Genoeg. Dit is genoeg. Je hoeft niet meer te huilen voor Zweden. Wil je heel even... Ik probeer iets... Ophouden nou. Alan. Zeg, Alan, dit is wel jouw toekomst waar we het over hebben, hè? Als het zelfs de kinderen al niet meer interesseert, waar moet het dan in Jezus naam heen met dit land?
Jaren zijn voorbij gegleden. Het is inmiddels 1914 en Alan is 9 jaar. Al die tijd lijkt er knap weinig veranderd te zijn in Zweden. De mannen stemmen nog altijd tegen het vrouwenstemrecht. En ook het socialisme wil niet echt vlotten, ondanks de verwoede pogingen van Alans vader. Maar over de grenzen in het verre Rusland begint de revolutie te broeien.
Oh, die rotzakjes, die klein, zielige, miserige rotzakjes. Oh, dit is typisch. Ik ben ontslagen.
Wat? Natuurlijk.
Dit is typisch.
Ontslagen?
Mensen steken liever hun kop in het zand. Doen alles om maar niet na te hoeven denken. Om de waarheid maar niet te zien. En zo is het. En het zijn zieners als ik die daar de zure vruchten van plukken.
Wat heb je gedaan?
Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Ja? Ik heb helemaal niks gedaan. Zij zijn het die niet luisteren willen.
Wat heb je gedaan? Alfred?
Eer de baas van mij.
Pardon, je hebt de wat op zijn wat gewat?
Ik heb de baas op zijn muil gestompt.
Natuurlijk.
Hij zei dat iedere socialist van boven de 20 idioot is.
Nee.
Dat zei hij, waar iedereen bij was. En hij zei,
je bent toch geen 12? En nu? Wat moeten we nu? Hoe moeten we eten zonder jouw loon?
Ik kan hier toch niks aan doen?
Nee, natuurlijk niet.
Maar hij zei...
Je gaat maar een nieuwe baan zoeken.
Ja, niemand gaat mij een nieuwe baan geven.
Nee. Waarschijnlijk niet.
En weet je waarom niet? Ze willen me stilhouden. Ze willen me de mond snoeren.
Geef ze zo'n gelijk.
En daarom zat ik te denken, als ik ooit nog aan een baan wil komen, dan moet eerst de revolutie uitbreken. Zonder revolutie geen brood op de plank.
Ja, en hoe lang wachten we daar al op?
Precies mijn punt.
Ja.
Vandaag werd het me opeens heel duidelijk. De revolutie gaat hier niet komen. Niet zomaar. Wat Zweden nodig heeft is een voorbeeld. Een lichtend voorbeeld. Een baken in de nacht.
Ja.
Vrouw, ik ga naar Rusland.
Natuurlijk.
Ik ga ze helpen de tsaar af te zetten.
Ja, ben je wel voor het eten thuis?
Want daar hebben ze het door. Daar snappen ze wat het socialisme is. Gelijkheid, solidariteit. Het Russisch socialisme zal een voorbeeld zijn voor de hele wereld. Wacht maar af. Liberté, égalité.
Nou, succes ermee.
Vrouw, tot ik terugkeer.
Jij gaat niet naar Rusland.
Wel degelijk.
En je hebt niet eens schone sokken bij je.
Ja, die krijg ik daar wel. In Rusland weten ze wat dit is.
Revolutie! Oh, die man. Oh, die man. En dat mag dan wel stemmen. Alan.
Ja, moeder?
Ga zitten.
Wat was dat geschreeuw?
Het ziet er naar uit dat je vader zojuist naar Rusland is vertrokken om de tsaar af te zetten.
Oh.
Ja.
Waarom?
Dat maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat er nu ook geen geld meer binnenkomt. Ik zal onze bomen omhakken en als brandhout verkopen. Maar ondertussen moet jij ook een baan zoeken. Je bent nou 9 jaar, dat is een prima leeftijd. Toch?
Ja, begrippen.
Natuurlijk. Goed gesprek.
By the early 20th century, exploding projectiles with timed fuses had been sufficiently refined that they yielded much higher casualties than their predecessors.
Dus je ziet, knullekind, hier bij Nitroglycerine BV doen wij niet zomaar wat. Hier bouwen wij aan de toekomst van de oorlogsvoering. En weet je hoe die eruit ziet? De toekomst van de oorlogsvoering.
Nee, meneer.
Majestueus ziet de toekomst van oorlogsvoering eruit. Straks kunnen we met één druk op de knop hele wereldsteden wegvagen. Provincies, heel Denemarken als we dat willen. We kunnen volkeren vernietigen. 1 bom en de wereld schudt op haar grondvesten. Hoe oud zei je dat je was?
9 jaar, meneer.
Kun jij een beetje goed lopen?
Ja, meneer.
Wij zouden nog wel een loopjongen kunnen gebruiken. Die hele situatie in Europa die gaat ontploffen. Neem dat maar van mij aan. En dan krijgen we het retendruk. Nou, je hoort mij niet klagen, hoor. Oorlog? Prachtig, heerlijk. Maar mijn vrouw vindt er niks aan. Die ziet zichzelf elke avond alleen eten, natuurlijk. Goed, je begint morgen.
Uiteraard, meneer. Dank u wel, meneer.
Alan werkt nu 3 jaar als loopjongen bij Nitroglycerine BV. Daar kijkt hij mee hoe de toekomst van de oorlogsvoering ontwikkeld wordt. Zoals zijn baas het graag zegt.
Uiteraard, meneer.
Hoewel, ondertussen lijkt het er meer op dat Europa terug het stenen tijdperk ingeschoten wordt.
Dank u wel, meneer.
Alans vader schrijft zijn gezin vanuit Rusland, waar zijn socialistische overtuigingen toch niet zo sterk blijken als gedacht.
Ik heb hier het geluk om omringd te zijn door de slimste mensen die ik ooit heb ontmoet. Fabbe heeft me de ogen geopend, lieve vrouw, lieve Alan. Als jullie hem eens konden horen praten. Peter Karel Fabergé heet hij voluit. Een geweldig kunstenaar, een briljant man. Ik ben blind geweest. Ik ben zo blind geweest. Hoe kun je nou van onopgeleide mensen verwachten dat ze weten wat het beste voor je is? 7 van de 10 Bolsjewieken kunnen niet eens lezen. 7 van de 10. We kunnen de macht toch niet aan een stel analfabeten geven? Oh, en lomp. Lomp en ongemanierd en zo ontzettend dronken. Fabbe zegt dat het socialisme tot niets kan leiden behalve tot massamoord. Ja, en als dat zo is, dan kunnen we toch net zo goed tsaar Nicolaas II steunen. Die is tenminste geleerd, die heeft tenminste visie. Fabbe en ik blijven hier, om de tsaar te verdedigen tegen dat varken van een Lenin. Een marxist van de ergste soort. Ik heb het je toch gezegd, Alan. Die marxisten, die verpesten alles wat ze aanraken. Nee. Tsaar Nicolaas II, bij de gratie gods, al Russisch keizer en autocraat van Moskou, Kiev, Vladimir, Novgorod, tsaar van...
Dus daar laat die ellendeling ons voor in de steek? Natuurlijk, die man is nog slapper dan ik dacht. Praten. Gelijkheid dit, broederschap dat. Een of andere flappie gebruikt 3 dure woorden en meneer ligt op zijn rug. Ik zal je 1 ding vertellen. Als...
Moeder, gaat het?
Niks aan de hand. Koudje.
Moeder.
Niks aan de hand, zeg ik toch. Oh, ik ben gewoon allergisch voor die vader van je.
Hij heeft ook nog iets meegestuurd.
Nou, geld, mag ik hopen.
Het is een
Het is een ei.
Een ei?
Ja, kijk maar, van brons of zo. Het ziet er wel duur uit.
Laat eens zien. Goddomme, dat is zwaar.
Wat zou het zijn?
Nou, maakt het uit wat het is? De idioot had beter een echt ei mee kunnen sturen. Hadden we tenminste nog iets te eten gehad.
Maar
ik hoef die rommel niet. Breng het maar naar koopman Gustafsson. Misschien geeft hij er nog wat voor. Ha, hij heeft geen idee wat dingen waard zijn. Nou, ik wil dat ding niet in mijn huis.
Hoe kom je hier aan?
Mijn vader heeft het opgestuurd uit Rusland. Meneer Gustafsson.
Is die oude gek nog niet dood dan?
Nee, meneer.
Nou ja, het geluk is met de domme, zullen we maar zeggen, hè?
Ja, meneer.
Laat eens kijken naar het ei. Nou, het ding van niks. Ben ik bang. Oud koper en sierstenen, zie je? Een waardeloos prul. Maar ik ken je moeder, die arme vrouw. Het is haar schuld niet dat ze zo'n ellendige smaak in mannen heeft. En dan ook nog zo'n simpele zoon. Hoe gaat het bij de bomfabriek?
Heel goed, ik mag er nu...
Ik geef er 18 kronen voor. Omdat het je moeder is. In kwijtgescholden schulden, uiteraard.
Nou...
Ja, graag of niet, het is het eigenlijk niet waard.
Uiteraard, meneer. Dank u wel, meneer.
Afgesproken. En nu wegwezen jij.
One of the greatest summaries that I've ever heard of the collection of 50 imperial-made Fabergé eggs is that they essentially tell the story in 50 eggs of the lives and the loves of the Imperial Romanov family.
Bart! Bart, kom hier! Dit wil je zien.
Nou, wat een commotie. Ik kwam net koffie brengen. Wat is er?
Is dat?
Dat kan niet anders.
Maar...
Ja?
Een echte?
Een echte.
Maar...
Een echt Fabergé-ei. Een echt Peter Karl Fabergé-ei.
Maar hoe...
Die slomme van een Karlsson kan van mij aanzetten. Had geen idee wat hij aan handen had.
Maar hoe... Hoe is dat? Oh jeetje... Oh jeetje, ik krijg de bibberitis.
Dit is een stuk geschiedenis, Bart. Een stuk geschiedenis zomaar in onze eigen handen.
Mag ik even...
Afblijven! Afblijven, Bart. Jij mag dat ding stuk.
Oh jeetje, toch.
A viral disease known as the Spanish flu is spreading around the globe like wildfire. Decimating every country it touches, the virus kills an estimated 30 million people in less than 6 months.
De oorlog woedt nog altijd voort. Europa verdrinkt in zijn eigen as, de Spaanse griep grijpt om zich heen en in Rusland staat de hel op het punt van losbreken. De generaals van tsaar Nicolaas II zijn met de staart tussen de benen gevlucht. En ook Peter Karl Fabergé, de mentor van Alains vader en zelf benoemde trouwste beschermer van de tsaar, is er vandoor gegaan. Een vriendelijke en weldenkende man genaamd Vladimir Iljitsch Lenin begint zo langzaamaan vrij spel te krijgen.
Moeder, heeft u het gehoord? Ze hebben de tsaar vermoord. Het stond vandaag in de krant, in Jekaterinburg. De tsaar en zijn hele familie.
Het hout is bijna op.
Moeder.
Ik heb vanochtend onze laatste boom geveld. Ik zou maar vast een jas kopen als ik jou was. Wat betalen ze ondertussen daar op die bommenfabriek?
Nog steeds hetzelfde.
De ratten. Je bent ondertussen 13. Je zou loonsverhoging moeten krijgen. Bovendien, je werkt dag en nacht.
Maar daar betalen ze me niet voor. Ik blijf s'avonds langer, om stiekem mee te kijken in het laboratorium van nitroglycerin. Waar ze de bommen maken en soms, als ik heel laat blijf en iedereen aan huis is, dan kan ik zelf dingen uitproberen. En volgens mij kan ik het, moeder. Volgens mij kan ik nu bommen maken.
Mooi, dan kun je het nu direct weer vergeten. Er komt niks dan geëmmer van, natuurlijk. Van die hele bommen en...
Misschien is het vader wel!
Wat? Je vader? Waarom zou je vader in godsnaam nu voor de deur staan?
Omdat de tsaar is vermoord. De tsaar is vermoord. En nu kan hij eindelijk terug naar huis komen.
Er woont hier een mevrouw Karlsson.
Ja?
Echtgenote van Alfred Karlsson.
Tot mijn spijt, ja.
Mijn naam is Jurgen Eriksson. Ik werk op de gemeente van Österjutlands Len. Ik ben bang dat ik slecht nieuws voor u heb.
Wat?
Uw echtgenoot is een paar dagen geleden op Russisch grondgebied doodgeschoten.
Moeder?
Mevrouw?
Ach, kijk. Oh, die man. Wat is er gebeurd?
Hij heeft een stuk Russisch grond afgezet en uitgeroepen tot onafhankelijke republiek.
Hij heeft wat gedaan?
Uw man had een stukje grond gekocht.
Ja.
Niet veel, net genoeg om wat aardbeien te verbouwen of wat boontjes of zo. Ik weet niet wat hij... Hoe dan ook. Een dag later verbood Lenin elk particulier grondbezit. En uw man weigerde zijn land af te staan. Hij heeft er een hek omheen gezet en een vlag gehezen. Het echte Rusland, zo noemde hij het. Dat was geen inslaand succes bij de autoriteiten. Het spijt me, mevrouw. Ik had u graag ander nieuws gebracht.
Natuurlijk. Dank u.
In verband met de oorlog wordt het lichaam niet gerepatrieerd. Het stukje land is door Rusland teruggevorderd. Zijn eigendommen komen uiteraard u toe. Maar veel is het niet. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd bij ons terecht.
Oh, Alfred. Had je niet op een iets minder domme manier kunnen doodgaan? Is toch geen einde voor jou? Nou, goed. Niks aan te doen. Wij zijn er nog.
Moeder.
Het spijt me voor je, Alan. Maar het is zoals het is. En het wordt zoals het wordt. En het eerste wat wij ons nu moeten bedenken is...
Gaat het? Moeder.
Ja, natuurlijk gaat het. Niks aan de hand. Gewoon een koudje.
Dat klinkt niet gewoon...
Niet aanstellen, Alan. Ik voel me uitstekend. Ik ben kerngezond.
Wij zijn hier vandaag tezamen om Veronica Karlsson ter aarde te bestellen. Een brave vrouw die hard werkte voor haar familie. Zij laat één zoon achter, de 13-jarige Alan. En ik weet dat ik voor u allen spreek als ik zeg dat wij ook in deze barre tijden alles zullen doen om dit arme schaap te helpen. Veronica was een kordate vrouw die haar hele leven vocht voor haar idealen. Idealen die misschien niet populair waren, maar waar ze in geloofde. God test ons. Eerst met de oorlog,
Alan.
En nu met die ziekte.
Wat,
die
als een Alan? Wat, Gustafsson? Wanneer wil jij beginnen de schuld van je moeder af te lossen?
Wat?
Ja, het zijn krappe tijden, ook voor mij. En ik ben heel coulant geweest. Ik heb jullie goed betaald voor dat ei. Maar dat kan natuurlijk niet eeuwig doorgaan. Dus wil jij op termijn, of liever in één keer, of in de arbeidsuren?
Ik ben bang, Gustafsson, dat ik die schuld niet kan afbetalen. Ik heb het geld dat mijn ouders me hebben nagelaten, namelijk gebruikt om een eigen bedrijf op te richten.
Een eigen wat?
Een eigen bedrijf.
Je bent 13.
Ja.
Wat voor een bedrijf kan een 13-jarige nou oprichten?
Een explosieve bedrijf. Dynamiet Carlson. En ik denk dat we nu heel veel onze mond moeten houden, Gustafsson. De dominee kijkt helemaal niet blij.
Er is 5 jaar verstreken sinds Alans ouders zijn overleden. Alan is inmiddels 2 koppen groter en minstens 2 keer zo breed.
Ik heb het geld dat mijn ouders me hebben nagelaten, namelijk gebruikt om een eigen bedrijf op te richten.
De inwoners van Ikschuld zijn als de dood voor die gevaarlijke gek, zoals koopman Gustafsson hem is gaan noemen. Alan kan er geen slaap om missen. Zijn bommenbedrijfje Dynamiet Carlson loopt steeds beter en langzaam maar zeker ontwikkelt hij zich tot een explosieve expert.
Of all the things the Nobels could create in their new business, nitroglycerin was perhaps the most dangerous. In its liquid form, nitroglycerin is notoriously volatile. A physical shock can make it explode.
Boer Akerlund, goedemiddag.
Nou, heel raar niet.
Oh, dan neem ik het terug. Wat kan ik voor u doen?
Dit is nou al de zoveelste al aan. Bessie was het dit keer. Een miskraam.
Wat vervelend voor u.
Weet jij wel hoeveel wij betaald hebben om haar door de goede fox hier te laten dekken? Weggegooid geld, denk ik, dankzij jou.
Hoezo?
Nou, wat denk je? Die constante explosies vanzelf. Dag in, dag uit. Zogen s'avonds, zelfs tijdens de kerkdiensten. Het is toch godgeklaard.
Ik zie niet in wat dat met mijn...
Sinds jij met het bedrijfje van jou begonnen bent, hè, hebben 11 van mijn koeien een miskraam gehad. Hey, 11. Weet je wel wat voor een bende dat geeft? Ik blijf boenen, man.
Tja, meneer, dat is heel vervelend.
Om over de emotionele schade nog maar te zwijgen. Mijn dieren draaien totaal door. Vorige week probeerde er eentje zich in de dorsmachine te werpen.
Maar meneer, ik doe toch ook maar gewoon mijn werk?
Ja. Yeah.
En af en toe, dan moet er iets getest worden, ja. Dan gaat er iets de lucht in, ja. Maar hoe kan ik mijn klanten anders de beste explosieven bieden?
Alan.
Ik ben maar een arme wees, snapt u? Geen ouders meer, geen familie, geen opleiding. Wat moet ik dan? Wat moet ik dan als arme, eenzame, simpele wees?
Ja, het is heel zielig allemaal, Alan. Ik speel z'n weer als zieligste liedje voor je op z'n weer als kleinste viooltje. Hoor je hem? Hoor je het viooltje, Alan?
Ik snap niet wat...
De maat is vol, joh. Als jij niet ophoudt met die ontploffingen, dan ben ik genoodzaakt om maatregelen te nemen, hè?
Dat zou ik niet doen als ik u was.
Pardon?
Pardon?
Sta jij mij nou hier een potje te bedreigen?
Oh, nee hoor, het lijkt me gewoon zonde van uw tijd.
Want dan kom jij van een hele koude kermis thuis, hè, Alan Carlson.
Ik zeg net...
Koopman Gustafsson, die had gelijk. Jij bent al net zo gestoord als die pa van je.
Doet u de groeten aan uw vrouw.
Dit draadje hier, deze dan hier. Nou, dan zullen we eens even kijken wat jij nu gaat doen.
Alan? Hallo? Alan?
Meneer Gustafsson, wat een verrassing. Zo vaak zien we u niet aan deze kant van het dorp. Wat een mooie auto. En een nieuwe zegelring zie ik. De zaken gaan goed, of niet?
Waar doe jij op?
U heeft zeker nog zo'n... Hoe zei je dat nou zo mooi? Nog zo'n waardeloos prul op de kop getikt?
Bespaar me je praatjes, Carlson. Zeg, hoe durf jij mensen zo te bedreigen?
Bedreigen? Ik heb niemand bedreigd.
Ook Lund dat ik mezelf verteld.
Ik heb alleen gezegd dat hij zijn tijd beter anders kon besteden.
Jij denkt dat je heel wat bent, hè? Jij denkt dat niemand jou wat kan maken.
Meneer Gustafsson, zou u misschien even aan de kant willen gaan?
Ik heb jou wel door, hoor, mannetje. De rest is misschien bang voor jou, maar ik niet. Ik zie wat jij bent. Jij bent niks. Minder nog dan niks. Een vlekje, dat ben jij. Een pietenpeuterig pisvlekje.
Ik zou echt even aan de kant gaan als ik u
Ze was. Zouden jou ook moeten neerknallen. Net als je pa.
Meneer Gustafsson, ik denk echt...
Gestoorde gek.
Ik denk echt dat u even aan de kant moet gaan.
Of wat? Of wat? Ga je mij nou ook lopen bedreigen? Aan mij heb je een hele kwaaie, hoor, snotneus.
Dan niet.
Zeg, kom jij eens heel gauw terug. Waag het niet om weg te lopen als ik tegen je praat. Ze zouden jou moeten opsluiten, weet je dat? Ik zou het gekkenhuis moeten bellen. Dat zou ik moeten doen. En dan nog iets, Alan.
Ik heb hem gewaarschuwd. Ik heb hem gezegd dat hij aan de kant moest gaan.
Mond houden. Jij blijft rustig hier zitten totdat we bedenken wat we in godsnaam met jou aan moeten, Alan Carlson.
Ik heb hem gewaarschuwd, agent Krook.
Weet jij wat het grootste deel is wat van hem over is? Een vinger. 1 vinger. Alleen een zegelring om hem te identificeren.
Nou, wat een geluk voor hem dan, dat hij zo'n mooie nieuwe zegelring had.
Wat is er toch met jou aan de hand, Alan?
Thank you. Arjales terin yevayi tvyari achnata mayeva syatam ais ajm voska khoskeratsi mos yemarini marnoime sagochesti din ziharne yur me arab vasnay sorik totsya ayres hay yur yevs may yur yev yertitse set gnochuro yev yeritsin yer okeani marmin bin Thank you.
kindje.
Arutje.
Der worm ja, der worm ja, der worm ja, is ja der worm ja. Christos, portias tot zo, anocha gadje parivut. Ketako ararchakan sirovat, ihoki norok hangut ja, arutjun zaraid. Korpocheca varkez, is ja havur medikalstian arkavitjanko. Արարժանի ողորմության, քավության և թողության մեղած
երկի։
Աշխարհ